Vanavond willen we weer met elkaar nadenken over dood en eeuwig leven. Het eerste klinkt niet zo vrolijk, het tweede klinkt een stuk beter. We hebben met elkaar al stilgestaan bij wat het sterven is. En we gaan daar een beetje op door. Er zijn altijd mensen die zich daaraan onttrekken en die willen niets of nauwelijks nadenken over de eindigheid van het leven. En al helemaal niet zichzelf de vraag willen of durven te stellen van ja en dan, als dat over is, wat komt dan daarna? Maar wij gaan er ons wel weer over buigen. Ik geloof dat in God en in Jezus Christus er straks een geweldige toekomst zal zijn. Maar heel veel mensen die zeggen, ja, dat is dan ook wel genoeg. Hoe het straks zal zijn, dat kunnen we toch niet weten. Want er wordt zoveel van gezegd en zoveel over gedacht. En ja, er is niemand van de andere kant naar hier gekomen. Dus ja, waarom gaan wij er ons druk over maken? Maar voor zulke mensen is de Bijbel denk ik ook te dun. Of ik moet zeggen, te dik. Te dik, omdat God zich de moeite had kunnen besparen om ons zo'n ingewikkeld dik boek te geven. Want ja, we zijn eigenlijk niet geïnteresseerd of we willen er ons niet over buigen. We wachten maar af hoe het zijn zal. Maar ik denk dat God ons een boek heeft gegeven, zodat wij niet afwachten, maar zodat wij nu al geïnspireerd worden. En dat boek wil ons sterken, dat boek wil ons bemoedigen, juist als het gaat over deze dingen van dood en eeuwig leven. En zeggen we, ja, het is ingewikkeld, soms wel, misschien. Maar God heeft zijn geest gegeven. En we mogen, dat staat ook in de Bijbel, Gods geest vrijmoedig vragen. Als we wijsheid tekortkomen, als we geen voldoende kennis of inzicht hebben. Heer God, wilt u het ons geven? Nou valt dat niet zomaar uit de lucht ineens in onze gedachten. Maar dat is een samenspel tussen zijn geest en het openen van zijn woord, het lezen en het bestuderen. Het is dus een ontwikkeling. Het is een groei en Gods geest wil ons daarbij helpen en ons wijsheid en inzicht geven. En ik ben blij en dankbaar dat we dit boek hebben. En als we daar aandacht aan geven, dan valt het ook nog wel weer mee met die ingewikkeldheid daarvan. Vroeger ging het in kerken, en ik denk terecht, om de leer. Wat leert nu eigenlijk Gods woord? Wat staat er en wat betekent het? En we werden onderwezen in de leer, we werden onderwezen in de godsvrucht, als u zo dat woord zou willen gebruiken. En op die manier werden wij vrome mensen. Helaas heeft het woordje vroom een ontwikkeling ondergaan, waardoor vroom een beetje zacht en een beetje weeg is, van oh gut, die vrome daar zo. Maar vroom heeft de oorspronkelijke betekenis van dapper. Dus vrome mensen zijn dappere mensen. En het waren dappere, vrome mensen die op grond van Gods woord hun leven inrichtten, hun leven vulden en als zodanig ook hun reputatie opbouwden. En ja, misschien zijn wij van dat dappere geloof dat gebaseerd was op kennis en inzicht in het woord wel wat kwijtgeraakt. En we voelen ons vaak zo klein en zo machteloos in die grote boze wereld. Nou, inderdaad, we stellen naar de mens gerekend niet veel voor, maar we mogen best wel dapper zijn en zeggen van, maar er staat geschreven en ik geloof en ik vertrouw op dat woord. Maar tegenwoordig gaat het niet meer zozeer om de leer, om wat er geleerd wordt, onderwezen wordt in de Bijbel, maar veel meer gaat het tegenwoordig om de viering. De diensten moeten vieringen zijn, er moet wat te beleven zijn in de kerk. Nou, ik vind dat er alleen maar wat beleefd wordt als het woord ontsloten wordt. Dat andere eromheen is natuurlijk ook mooi. Ik wil dat niet helemaal als waardeloos terzijde schuiven. Maar als het alleen maar om dat bijeffect gaat en niet gaat meer om het woord en om de inhoud daarvan, ja, dan denk ik dat we langzamerhand steeds meer losraken van datgene wat de Heere God ons toch wil leren. En ja, wat de Bijbel ons leert, dat weten we allemaal best wel natuurlijk. En dat is dat we eenmaal zullen moeten sterven. Daar hebben we 14 dagen geleden bij stilgestaan. Ik heb u toen uiteraard niks nieuws verteld, want dat weet iedereen zo'n beetje. Maar ik heb toch proberen aan te geven dat met de dood, met het sterven, we te maken hebben met een scheiding. Er is een scheiding gekomen tussen de mens en zijn schepper. Tussen schepping en schepsel. En dat is gekomen door de zonde. sedert de zondeval leeft de mens gescheiden van God. En dat is een situatie die voor God dood betekent. Voor God zijn we dood. En het is louter genade dat er af en toe een lichtje vanuit de hemel naar ons toekomt, waardoor er toch nog besef is van die grote God. En dat lichtje wat naar ons toegekomen is, is uiteindelijk toch nog weer zo groot geworden dat we uit dat dood zijn kunnen worden veranderd tot weer levende mensen. We moeten wederom geboren worden. Wanneer dat niet plaatsvindt, dan blijven we gescheiden van God. En aan het eind van het leven hier en nu vindt er nog weer een scheiding plaats. En dat is het moment dat, zeg maar, ons lichaam uiteenvalt. Ziel, lichaam en geest. Er zijn drie elementen en die worden aan het einde van dit leven gescheiden, uit elkaar gehaald. De ziel, dat is onze unieke persoonlijkheid. Zoveel zielen, zoveel zinnen, dat zeggen wij. We zeggen niet zoveel lichamen, zoveel zinnen. En als ik nou zeg, we zitten hier vanavond met, laat ik zeggen, 25, 30 lichamen. Dan denk je, nou, wat is er met die Henk Schouten aan de gang? Maar als ik zeg, we zitten hier met zo'n 35 personen, 35 zielen, dan wordt dat beter begrepen en verstaan. Dus ziel, lichaam, geest. Het zit wel in één geheel, nu. Maar bij het sterven valt dat uiteen. En onze ziel is onze unieke persoonlijkheid. Mijn ziel is anders dan de ziel die jullie hebben, dan jullie persoonlijkheid is. En die ziel heeft hier op aarde een lichaam. Maar wanneer we sterven, zal de ziel zich van het lichaam losmaken. In Prediker 12, en laten we dat alvast eens even gaan opzoeken. Psalmen, Spreuken, Prediker. En de psalmen staan in het midden. En daarna krijg je dus Prediker, Hooglied. En daarachter komt weer Jesaja. Dus bij Jesaja bent u te ver. En in Prediker 12, vers 6. Daar wordt gesproken over het zilveren koord. Voordat het zilveren koord verwijderd wordt en de gouden oliehouder verbrijzelt. De kruik bij de bron stuk gebroken wordt en het rad bij de waterput verbrijzelt. Het zilveren koord is hier in de Bijbel beeldspraak voor de ziel. En we kennen allemaal, denk ik wel, het lied "Eens breekt in mij het zilveren koord, dan wordt mijn aardse zang verstoord." Nou, je hebt altijd wel bedacht natuurlijk dat dat te maken had met het sterven, maar misschien wisten jullie niet dat dat een zin uit de Bijbel was. Daarom is het belangrijk dat je de Bijbel leert kennen en dat wij liederen hebben die op Bijbelse basis, op Bijbelse teksten gefundeerd is. "Eens breekt in mij het zilveren koord." Een prachtlied. En dan keert de geest terug tot God. Maar we gaan dat stukje even lezen uit Prediker 12 vanaf vers 3. Dat is een heel mooi stuk. Heel bijzonder beschreven zoals Prediker dat heeft geformuleerd. En Prediker, dat was Salomo. Dus het boek Prediker, dat is de zoon van David, koning van Jeruzalem. En dat kan er maar één zijn, Salomo. De Salomo heeft dit geschreven en zijn wijsheid, daar is die wereldberoemd op. En dan heeft hij het vanaf vers 3, op die dag, ik lees uit de HSV-vertaling. Op die dag, wanneer de bewakers van het huis zullen beven, de sterke mannen zich zullen krommen, de maalsters ophouden omdat ze met weinigen zijn, en zij die door de vensters kijken verduisterd worden, wanneer de beide deuren naar de straat gesloten worden, het geluid van de molen verzwakt, men opstaat bij het geluid van de vogels en alle zangeressen neergebogen zullen worden, men ook gaat vrezen voor de hoogte en er verschrikkingen zijn op de weg, de amandelboom gaat bloeien, de sprinkhaan zichzelf tot last wordt en de kapperbes niet meer helpt. De mens gaat immers naar zijn eeuwige. Rouwklagers doen de ronde in de straat Dan krijg je dat voordat het zilveren koord verwijderd wordt. En de gouden oliehouder verbrijzeld. De kruik bij de bronstuk gebroken wordt. En het rad bij de waterput verbrijzeld. Het stof terugkeert naar de aarde zoals het was en de geest terugkeert tot God die hem geschapen heeft. Een en al vluchtigheid, ijdelheid, zegt de prediker. Het is een heel bijzonder stukje. Ik zal u meenemen, we beginnen opnieuw. Wanneer de bewakers van het huis zullen beven. Heeft er iemand de NBG-vertaling? Wat staat daar? Wanneer de, vers 3, hè? De wachters, ja, en hier staat de bewakers. De wachters ging het mij nu even om. De wachters van het lichaam, dan gaat het om het hoofd en de armen. Dat is de uitleg die daar gegeven wordt. Wanneer die zullen gaan beven. Nou weten wij allemaal dat als mensen ouder beginnen te worden, vaak dat element er ook een beetje bij begint te komen. Hè? En dat die armen ook niet meer zo kunnen. Dat is de uitkijktoren. Ze sterke mannen zich zullen krommen. Dat is een beeldspraak voor de benen. De maalsters, omdat ze met weinigen zijn. De tanden. En die door de vensters kijken verduisterd worden. Nou, Rijn weet er alles van. Die is net weer een beetje geholpen van zijn staar. Maar die ziet weer goed. Maar als je ouder wordt, dan krijg je staar op de ogen. En de beide deuren, de ogen naar de straat gesloten worden. Het geluid van de molen verzwakt wordt. Ja, we hebben van die dingetjes langzamerhand nodig om het allemaal goed te verstaan. Men opstaat bij het geluid van de vogels. Zangeressen neergebogen worden. Ja, de stemmen worden ook minder sterk. En men gaat vrezen voor de hoogte, afstapjes, we hebben met stok te lopen enzovoort. En dat vind ik ook een hele mooie, de amandelboom gaat bloeien. Heb je enig idee wat dat betekent? Een amandelboom die bloeit volop met witte bloesem. Grijs haar. He, vind je dat? dit is een heel mooi stukje waarin het op een prachtige wijze wordt beschreven hoe het leven naar de ouderdom toe groeit, met gebreken gaat komen. En dat heeft Salomo op een schitterende wijze gedaan. Ik wilde jullie dat niet onthouden. Wil je nogmaals voor jezelf gaan lezen en die beelden daar zo in gaan ontdekken. Een schitterende beschrijving van het proces van ouder worden. Maar uiteindelijk is het wel zo dat het uiteengehaald wordt. Ziel, lichaam en geest. De geest keert tot God, het lichaam wordt aan de aarde gegeven. Maar hoe zit het nou met de ziel? Met onze persoonlijkheid. Met het unieke. Waarin wij onderscheiden zijn van elkaar. Vindt u het interessant? Belangrijk om te weten hoe het verder gaat. Nadat het hier op aarde stopt. Nou, ik wel. Het wordt uit elkaar gehaald. En dan, waar komen we terecht? Ik ga een paar begrippen, een paar woorden vanavond proberen duidelijk te maken, die we allemaal wel kennen, maar waar komt het vandaan en wat betekent het nou eigenlijk precies? En het eerste woord is misschien hemel, waar u aan denkt, maar de hemel reserveer ik voor een volgende keer. Dus we gaan het nu een beetje over de hel hebben. Ja, zegt nou, weet u waar de Heer Jezus het meest over heeft gesproken toen hij hier op aarde was? Over de hel. Hij heeft heel veel gesproken over de hel. En ik zeg maar een heel klein beetje van wat hij allemaal gezegd heeft. Wat dat betreft is dat wel interessant. En waarom zou hij dat gedaan hebben? Dat hij de aardigheid in had om ons te schilderen hoe lelijk die hel was? Nee, hij weet hoe lelijk die hel is. En hij heeft niet anders gewild dan waarschuwen en wijzen op het alternatief dat er zou zijn. Wanneer wij komen te overlijden, wordt ons lichaam in een graf gelegd. Dat is niet de hel. Dat is gewoon de plek hier op aarde, de laatste rustplaats, waar ons lichaam tot die ontbinding zal komen, wordt aan de aarde teruggegeven. We zijn uit de aarde geformeerd stof en we zullen tot het stof terugkeren. Dat is dus ons graf. Toen de Heer de God de hemel en de aarde schiep, hebben we niet gehoord van de schepping van de hel. De vraag is zelfs of de hel er toen al was. Dat is ons niet bekend. In ieder geval wordt ze niet genoemd in relatie tot de schepping, tot de wereld, tot de dingen die ons verder allemaal bij dat begin wel werden geopenbaard. En ja, ik denk dat de hel er toen ook nog niet was, want de Heere God gaf een oordeel. Hij zag alles wat hij gemaakt had en het was goed. En hij keek naar ons mensen en hij zei, het is zelfs zeer goed. Nou, dat is een aspect wat je van de hel niet kunt zeggen. Je kunt niet zeggen, de hel is goed. Het is nou niet direct een... Dus, waar komt dat precies vandaan? We gaan naar Matteüs 25. Dan lezen we iets meer over... De hel. Er wordt een beetje beschreven waar we aan moeten denken, hoe we ons dat moeten voorstellen. Matteüs 25. Vers 41. Boven dat gedeelte staat bij mij vanaf vers 31 het laatste oordeel. Dat is niet helemaal waar. Dat hebben de Bijbeluitgevers erboven gezet. Het staat niet in de Bijbel, dus het is uitleg. En naar mijn overtuiging is het een verkeerde uitleg, want het is niet het laatste oordeel. Het laatste oordeel vinden we in Openbaring, de grote witte troon. Hier gaat het om het oordeel, de rechterstoel, die in Jeruzalem wordt opgericht, waar de Heer Jezus de volkeren gaat oordelen, afhankelijk van hun relatie, hoe ze ten aanzien van Israël hebben gehandeld. Maar goed, dat is even terzijde. Vers 41, daar zegt dan, dan zal hij ook zeggen tegen hen die aan de rechterhand zijn, ga weg van mij, vervloekten in het eeuwige vuur. Wat zei je? Wat zei ik? Nee, ik test dat af en toe. Ik moet toch een grotere Bijbel hebben. Woordblind, ja, dat is het woord. Linkerhand, ga weg van mij, vervloekten in het eeuwige vuur, dat voor de duivel en zijn engelen bestemd is. Dus er is een eeuwig vuur, hier wordt geduid op de hel, en dat is gemaakt voor de duivel en zijn engelen. Wanneer dat gemaakt is, weten we niet. Ik stel me voor dat dat ergens na de zondeval van de duivel geweest moet zijn. En wanneer de zondeval van de duivel heeft plaatsgevonden, daarover geeft de Bijbel weer geen antwoord. Is dat na de schepping, voor de zondeval, of is dat al voor de zondeval geweest? Er zijn verschillende theorieën over. Dat zijn theorieën, de Bijbel zegt het niet concreet. Er is in ieder geval wel een eeuwig vuur bestemd voor de duivel en zijn engelen. En als je bij dit oordeel aan de verkeerde kant staat, aan de linkerkant, dan is daar dus ook in dat eeuwige vuur een plekje voor degene die links staan. En dan gaat het om de volkeren ten aanzien van Israël. Het eeuwige vuur dat voor de duivel en zijn engelen bereid is. En de engelen die met de Satan collaboreerden. In Openbaring 19 vers 20 lezen we dat het beest en de valse profeet, dat is dat kwalijke duo wat in de grote verdrukking de macht zal grijpen, een valse kerk en een politicus van wereldformaat, antichrist en valse profeet, die zullen levend in de poel van vuur worden geworpen. Op dit moment is die hel leeg. Er zijn mensen die denken dat er al een hele hoop mensen veroordeelden in de hel zijn. De Bijbel geeft dat niet aan. Het beest en de valse profeet die worden levend in de poel geworpen. Dat staat in Openbaring 19 vers 20. En in Openbaring 20 vers 10. Maar dan zijn we 1000 jaar verder. Het Messiaanse Vrederijk, het Vrederijk, 1000-jarig Vrederijk zit daar dan tussen. Daarna wordt ook de duivel in die poel van vuur geworpen. En nog weer later, Openbaring 20 vers 15, die witte troon waar ik het net over had, dat is het laatste oordeel. Dan worden de mensen ook geworpen die niet behouden zijn in die poel van vuur. Maar op het moment is de hel dus nog leeg. Dat gaat dus straks allemaal gebeuren, helemaal op het eind. Eerst de antichrist en de valse profeet. Na 1000 jaar komt de duivel erbij. En helemaal op het eind, bij het oordeel voor de witte troon, dan komen alle verloren mensen, die worden nog weer voor God geplaatst. Dan worden de boeken geopend. En als je niet geschreven staat in het boek des levens, dan word je geworpen in de poel die van vuur en zwavel brandt. Dat is de hel. Dus nu nog leeg. Maar waar zijn dan al die overledenen van al die voorgaande eeuwen, honderden jaren? Nou, waar komt het woordje hel vandaan? Laten we dat eerst eens eventjes bekijken. Het komt met een beetje een omweg uit het Hebreeuws. In het Grieks, meestal geschreven als Gehenna. Oké. Maar dat is wel even leuk om te weten, of leuk, belangrijk om te weten. Dat Griekse woord Gehenna komt uit het Hebreeuws Gehinnom. En dat betekent dal van Hinnom. En Hinnom betekent geweeklaag. Dus het is het dal van geweeklaag. Dat is het woordje Gehenna. Dus de reputatie van dat dal, dat bij Jeruzalem lag, ligt, dat is nog niet weg natuurlijk, is geen beste. Dat was in de tijd van de Heer Jezus een vuilnisbelt, in de letterlijke zin van het woord. En daar brandde constant vuur om het vuil te verbranden. Vandaar dat er over eeuwig vuur ook wordt gesproken. Dat is dus een beeld voor het afschuwelijke na het eindoordeel. Dus het woordje vuilnisbelt waar eeuwig vuur is. Maar het is nog erger. En dan gaan we naar 2 Koningen 16. U weet inmiddels allemaal waar Richteren is. Nou, dan moet je een beetje richting Openbaringen bladeren. Niet te ver, maar een klein eindje. Dan kom je bij Koningen en 2 Koningen 16. Vers 2, 354 bij mij, nee sorry, 554, toch iets aan mijn bril doen, zijn zo'n kleine cijfertjes. Dus 2 Koningen 16, 2 tot en met 4. Daar wordt gesproken van Agas. Was 20 jaar oud toen hij koning werd. En hij regeerde 16 jaar in Jeruzalem. Hij deed niet wat juist was in de ogen van de Heere zijn God, zoals zijn vader David. Maar hij ging in de weg van de koningen van Israël. Dus Agas werd koning over Juda, het tweestammenrijk. Het rijk was na Salomo gespleten, dat weten jullie wel. En Israël was het tienstammenrijk en daar had je dan koning Agab en al die slechteriken meer natuurlijk. En hij deed net als die koningen van Israël. En dan staat er, ja, zelfs deed hij zijn zoon door het vuur gaan, overeenkomstig de gruweldaden van de heidenvolken, die de Heere voor de ogen van de Israëlieten verdreven had. Hij deed dus zijn zoon door het vuur gaan. En dat is wat heidenen deden. De eerstgeborenen die werden geofferd, verbrand. Op allerlei verschrikkelijke manieren werd dat gedaan. Onder andere door een koperen beeld wat een open buik had. En dat werd roodgloeiend gestookt. En er werden dan de jongetjes ingekieperd, levend. Er zijn vreselijke voorbeelden van hoe dat allemaal gebeurde. Gebeurde dus ook in Israël. Maar wij hebben gewoon abortus natuurlijk, hè. Dat is... Moet je ook niet weten hoe het gebeurt. Kindertjes worden uit elkaar geknipt, uit elkaar gezogen. Dus dat is ook vreselijk. Dus was het toen erger dan nu? Het is allebei erg. Maar dat is het wat Agas deed. Hij liet zijn zoon door het vuur gaan. Kinderen werden verbrand voor de afgod. Misschien kennen jullie ook de term de Tammuz bewenen. Tammuz is ook een term die in de Bijbel tegenkomt, bewenen. En dat is die valse religie. Daar ga ik het nu verder niet over hebben. Maar de plaats waar dat gebeurde was in het dal Hinnom, in het Gehinnom. En daar hebben dus latere generaties Joden, omdat ze het zo verschrikkelijk vonden, een vuilnisbelt van gemaakt. Dus die hebben daar toen weer afstand van genomen. Maar zo is dat dal aan die vreselijke reputatie gekomen. En wat zal daar een geweeklaagd dal van de weeklacht, van het weeklagen, wat zal daar geweeklaagd zijn door de moeders die daar hun jongetjes naartoe moesten brengen of die gewoon van hun werden afgepakt. De geschiedschrijver Flavius Josephus, dat is wel even iets interessant vind ik, beschrijft dat er elk jaar in Jeruzalem tegen de 3 miljoen mensen waren rondom Pesach, Pasen. En ongeveer 1 op de 10 moesten, dat was dan de samenstelling als een gezin en dergelijke, moesten een lam offeren. Dat wil zeggen, Flavius Josephus, en die leefde in die tijd, dus die zal wel weten waar hij het over had, heeft dat beschreven, dat er jaarlijks zo'n 275.000 lammeren de keel werd doorgesneden daar op het tempelplein. Ja, dat is natuurlijk wel een bloederige kwestie natuurlijk. Iedere 14e Nisan, elk jaar weer. En dat bloed werd gestort aan de voet van het altaar, werd met water vermengd en dat stroomde omlaag en kwam in Gehinnom. Kwam in het dal buiten de poort, buiten Jeruzalem. Op symbolische wijze werd dus elk jaar er verzoening gedaan door het offerdier voor alle zonden die het volk had gedaan. En dat kwam uiteindelijk zelfs daar in Gehinnom, in het dal van het geweeklaag. En al die dieren waren ieder jaar symbool van die ene, het lam van God, Jezus Christus, dat de zonde der wereld wegnam. En Jezus Christus is ook buiten de poort geofferd en heeft daar zijn leven gegeven. Toch heel bijzonder als je zo die lijnen ziet, de symboliek daarachter in de realiteit. Want daar werd wel ieder jaar de zonde bedekt door al die lammeren. En die zonden kunnen heel gruwelijk zijn. Maar als de zonden niet verzoend zijn, ja, dan is het wel dat Gehenna, de hel, zeggen wij dan. En dat bedoelen wij daarmee het eindoordeel. We hebben nog een woord. En dat is vanuit het Hebreeuws Sheol. Sheol, Sheol. En dat komen we 63 keer tegen in het Oude Testament. De eerste keer bij Jacob. Ik heb de tekst er niet bij gezet, maar wel zelf opgeschreven, dus ik lees hem. Maar hij zei, Jacob zei, mijn zoon Benjamin, want zijn zonen waren uit Egypte gekomen en die hadden van de onderkoning van Egypte de opdracht gekregen, jullie moeten die ene broer die nog is, moeten jullie meenemen naar Egypte. Nou, dan reageert Jacob, mijn zoon Benjamin zal niet met jullie meetrekken, want zijn broer is dood en alleen hij is overgebleven. Dan sta je daar met al die broers bij elkaar. Het is toch wel leuk, hè? Alleen die ene, die andere tellen blijkbaar niet. Als hem een ongeluk overkomt op de weg die jullie zullen gaan, dan zullen jullie mijn grijze haar met verdriet, en hier staat in het graf, laten neerdalen en in het heol. Hier staat het woordje graf en dat is een beetje lastiger. De ene keer wordt het op die manier en de andere keer wordt het op een andere manier vertaald. En misschien zijn er, ik weet niet, ook MBG misschien wel, staat er dodenrijk. Klopt dat? In de MBG? Niemand die dat zo gauw ziet. Maar dat wordt wisselend door elkaar gebruikt. En het gaat niet om het graf hier waar wij het lichaam brengen. Maar het gaat hier, en dat bedoelt Jacob wel degelijk, om het dodenrijk. En dan krijg je voor het woordje Sheol dan de vertaling dodenrijk of onderwereld. Zo kom je het ook nog wel eens tegen. Dus dan zal mijn lichaam naar de onderwereld gaan. Nou, de onderwereld is niet het criminele circuit. Maar is de plaats waar ieder mens na zijn sterven naartoe gaat. We hebben net gezegd dat de hel nog leeg is. Die wordt pas aan het einde van de tijd gevuld met bewoners. De onderwereld is een andere plaats. De Griekse vertaling van dat woordje Sheol is Hades. En dat is ook weer een woord wat onderwereld betekent, wat ook in de Griekse wereld al bestond, wat alleen maar aangeeft dat ook de Grieken vertrouwd waren met het begrip onderwereld, met een leven na dit leven. Andere termen die we tegenkomen in de Bijbel is dat je tot de vaderen verzameld wordt. of dat je tot het voorgeslacht gaat. Onderwereld, tot de vaderen vergaderd wordt tot het voorgeslacht. En jullie kennen wel de geschiedenis van David met Batseba. David zat duidelijk op het verkeerde spoor. Toen David zijn loopbaan begon, om het zo maar te zeggen, ging hij voor de reus Goliath niet uit de weg. En hij ging zijn legers voor in de strijd tegen de Filistijnen en de Amorieten en de Amalekieten, weet ik wie allemaal. Maar we weten, hij ging die strijd aan. Maar hij was gesetteld en hij was een respectabel koning geworden. En hij had zijn legers en zijn generaals en zei, gaan jullie me vechten, ik blijf thuis. Hij gaf eigenlijk de geestelijke strijd op. Hij vond het wel goed. En soms denk ik, ja, daar moeten wij misschien ook wel eens wat in herkennen. We zijn misschien ook een beetje gemakzuchtig geworden. En ja, laat anderen het maar een keertje oppakken. En dan komt de verleiding daar binnen, de buurvrouw. Goed, we kennen het allemaal. Wordt zwanger, zoontje wordt geboren, zoontje wordt ziek en zal gaan sterven. En dan komt het jongetje te overlijden. En dan de knechten van David, die weten niet, moeten we nou dat gaan zeggen dat hij dood is? Want hij heeft zoveel verdriet, dus die knapt helemaal uit elkaar als hij hoort dat het jongetje dood is. Maar uiteindelijk snapt David het wel. En dan zegt hij, maar nu is het dood. Waarom zou ik nu nog vasten? Dus jongetjes, en nu denk ik, ja, het heeft nou geen zin meer. Zal ik hem nog terug kunnen halen? Ik zal wel naar hem toe gaan. Maar hij zal niet naar mij terugkeren. Dus ook David heeft erover dat je tot het voorgeslacht, tot degene die al ontslapen zijn, vergaderd, verzameld zal worden. En hij ziet er dus naar uit dat hij eenmaal zal zijn waar dat overleven jongetje is. En als je dat op je laat inwerken, vind ik dat al een enorme troost. Mensen vragen mij wel eens, en we worstelen daar natuurlijk wel eens mee, wanneer kindertjes komen te overlijden, een vroeg geboorte, of misschien zelfs al voor de geboorte, of heel erg jong, van hoe zit dat nou eigenlijk? Nou, dan denk maar aan David. David maakt zich daar helemaal niet druk over. Hij heeft er alle vertrouwen in, met het jongetje is het goed, en ik mag straks naar hem toe. En ik denk dat dat een enorme troost is. Dat maakt het gemis natuurlijk wel eens. Maar het is wel een troost die reëel is. Maakt de Heere God, dat krijg je dan ook nog wel eens, verschil tussen kinderen van gelovige en van ongelovige ouders? Ja, dat is een lastig punt. Ik zou niet weten op grond van welke Bijbeltekst we dat zouden moeten aannemen, dat er verschil is tussen de ene of de andere. Dat is in de kerk wel zo gekomen. En de kerk had dan ook naast de kerk het kerkhof. En het kerkhof was gewijde grond. Kwam een kindje te overlijden zonder dat het gedoopt was en het sacrament van de doop of het laatste oliesel had ontvangen, mocht het niet in gewijde grond worden begraven, want volgens de kerk was het kind verloren. Daarmee was dus de kinderdoop, de besprenging, tot een middel tot zaligheid gemaakt. Nou, dat leert de Bijbel nergens dat dat het geval is. Maar goed, dat is in de Rooms-Katholieke Kerk wel zo gegroeid. Ik kan me niet voorstellen dat als het ene kindje zo snel komt te overlijden dat meneer Pastoor er nog niet bij was en bij de ander wel, dat dan het ene kindje verloren is en de andere niet. Er is ook geen Bijbeltekst die daarop ingaat. In ieder geval was het jongetje van David overleden en David had zijn verwachting daarop dat hij het terug zou zien en iets anders leer ik niet uit de Bijbel. De onderwereld dus, de Sheol of in het Grieks de Hades. Daar komen we niet alleen Abraham, Isaac en Jacob tegen. Niet alleen David en zijn zoontje. Maar daar komen we ook personen tegen van een heel andere garnituur. Namelijk ook de zielen, want daar hebben we het over, van de onverloste mens. Dus de zondaren voor wie geen verzoening is gedaan. De hoop van David is dat hij zijn zoontje zal zien. Maar wat kunnen nou de ongelovige mensen hopen? Nou, van die andere mensen lezen we in Jesaja 38. Jesaja 38 vers 18. Thank you. Dan lezen we Jesaja 38 vers 18. Immers, het graf, de Sheol staat daar, zal u niet loven, de dood u niet prijzen, wie in de kuil neerdalen, zullen op uw waarheid niet hopen. De levenden, die zal u loven, zoals ik vandaag de vader zal zijn met uw waarheid, de vader zal zijn kinderen met uw waarheid bekendmaken. Dus daar wordt een onderscheid gemaakt tussen levenden en doden die neerdalen in de Sheol. En de doden, de ongelovigen, zullen geen reden hebben om daar de Heere God te loven en te prijzen. In Psalm 49, klein eindje naar het midden van de Bijbel toe. Psalm 49 vers 15. Ik heb verkeerd getypt, het moet 16 zijn, maar het ligt er vlakbij. Maar God zal mijn ziel verlossen uit de greep van het graf, want hij zal mij opnemen. Dus er zijn ook mensen die komen in de Sheol en die daaruit bevrijd zullen worden. Er zijn er dus die niet loven en geen hoop hebben en er zijn er die daaruit verlost zullen worden, want hij zal mij opnemen. Vind ik wel mooi. Paulus schrijft Thessalonicenzen over de opname van de gemeente. En zegt eerst zij die met Christus gestorven zijn, de gelovigen, vervolgens die nog leven. Hij zal mij opnemen. En in Spreuken 15 vers 24, ik zal het even zo lezen. Het pad ten leven voert voor een verstandige omhoog, om de hel beneden te ontwijken, te ontvluchten, daaraan onttrokken te worden. Dus dat is wel mooi. Dus die onderwereld, Sheol of Hades, die onderwereld is dus een plaats waar de zielen van de gelovigen en de ongelovigen samen zullen zijn. Maar ja, is dat nou gezellig om daar naast een paar... Moet u helemaal achteraan in de Bijbel zijn. Net niet bij Openbaringen, maar er vlak voor in Petrus 3 vers 18. Bij mij 1889. Petrus 3 vanaf vers 18, want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, hij die rechtvaardig was voor onrechtvaardigen, opdat hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de geest, door wie hij ook toen hij heen ging, en daar komt het, aan de geesten in de gevangenis gepredikt heeft. Namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren toen God in zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach terwijl de ark gebouwd werd. Waarin weinigen, dat is 8 mensen, behouden werden door het water heen. Heel opmerkelijk. De Heer Jezus heeft dus gepredikt in de gevangenis. Hier dus een ander woord voor de plaats waar al de doden zijn. Aan degene die voorheen ongehoorzaam waren. In het Grieks staat daarvoor gepredikt, staat het woordje keruzo. En dat betekent eigenlijk als een heraut optreden. Dus de Heer Jezus heeft als een heraut in dat dodenrijk gebazuind dat de dood is overwonnen. En dat er dus bevrijding komt. Maar voor wie is die bevrijding? Nou, dan lezen we in Efeze 4, vers 8 en 9. Ja, een beetje door de Bijbel heen bladeren. Maar dat is niet verkeerd. 4, vers 8 en 9. Dan gaat het weer over de Heer Jezus. Pagina 1825 bij mij. daarom hoogte, nam hij de gevangenis gevangen en gaf hij gaven aan de mensen. Wat betekent dit toen hij opvoer, anders dan dat hij ook eerst neergedaald is in de diepte, namelijk de aarde. Degene die neergedaald is, is ook degene die opgevaren is, ver boven alle hemelen, om alle dingen te vervullen. Dus hier wordt door Paulus geleerd dat de Heer Jezus naar de onderwereld is afgezakt, om het zo maar even te zeggen, en heeft de gevangenis gevangen genomen. Nou, dat is een lastige constructie, maar het gaat daarom dat in die onderwereld er een deel was die gevangen gehouden werden door de dood, en die heeft de Heer Jezus meegenomen uit die onderwereld en heeft hij in zijn wereld gebracht. Dus de Hades en de Sheol is dus de plaats waar alle zielen van de overledenen naartoe zullen gaan. Degene die onrechtvaardig zijn, die komen daar nooit meer uit. Die zitten daar in een wachtkamer. En degene die rechtvaardig waren, die zijn door de Heer Jezus nu met hem gebracht al. Dat is heel bijzonder. We gaan nog een stukje verder. We gaan naar Matteüs 11, vers 23. Matteüs 11, vers 23. Daar staat vers 11, vers 23. En u, Capernaum, die tot de hemel toe verhoogd bent, u zult tot de hel, dat is een beetje lastig, hier staat wel Hades, toe neergestoten worden. Want als in Sodom de krachten waren gebeurd die in u hebben plaatsgevonden, dan zou het tot op de huidige dag gebleven zijn. Dus hier krijgt Capernaum en haar bewoners een positie eigenlijk nog dieper dan Sodom en Gomorra. En waarom? Omdat daar hele bijzondere zaken waren gebeurd. Dus er is een deel in die Sheol waar de geoordeelden komen. Maar dan staat er in Matteüs 16 vers 18... En dan hebben we de belijdenis van Petrus, 16 vers 18. En Petrus heeft dan het geweldige beleden dat Jezus de Zoon van God is. Hè? En dan zegt de Heer Jezus, vers 18, en ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen, en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. Dus de gelovigen, de gemeente, hè? Dus we hebben het nu niet over die oud-testamentische situatie, maar over de nieuw-testamentische situatie. Het Oude Testament waren de rechtvaardigen en de onrechtvaardigen in de Sheol. De Heer Jezus heeft het rechtvaardige deel opgenomen daaruit, toen hij opstond. En nu wordt hier aan Petrus al beloofd dat in die onderwereld. Vindt u dat niet prettig? In die plek, daar zaten de goede en de slechte nog allebei. Maar daar zullen wij niet komen. De Heer Jezus stierf aan het kruis, dat weten we. Maar voordat hij stierf, sprak hij die misdadiger aan. En hij zei tegen die misdadiger, heden zult gij met mij in het paradijs Gods zijn. Nou, de Heer Jezus, daarvan hebben we gelezen, hij is afgedaald om die gevangenis gevangen te nemen. Hij is opgevaren, de Heer Jezus is niet meer in die onderwereld, maar hij is in het paradijs Gods. En dus die misdadiger kreeg al de belofte, je zult met mij daar zijn, waar dus die mensen uit de voortijd ook met hem samengebracht zijn. En op het moment dat wij hier op aarde de ogen sluiten, ben ik er vast van overtuigd, zullen wij de ogen bij de Heer open doen. En dan zullen we hem zien en dan komen we ook Petrus tegen en Paulus. En dus Sodom, Capernaum worden geoordeeld, maar de gelovigen die zullen niet meer door de poorten van de hel overweldigd worden. Er is dus een tegenstelling tussen de toekomst van de gelovigen en van de ongelovigen. En dan komen we bij Lucas 16. Lucas 16 vers 19, Matthäus, Marcus, Lucas 16 vanaf vers 19. En dat is de bekende geschiedenis van de rijke man en de arme Lazarus. En ik lees u dat voor vanaf vers 19. Nu was er een zeker rijk mens die gekleed ging in purper en zeer fijn linnen en die elke dag vrolijk en overdadig leefde. En er was een zekere bedelaar van wie de naam Lazarus was, die voor zijn poort neergelegd was en die onder de zweren zat. En hij verlangde ernaar verzadigd te worden met de kruimeltjes die van de tafel van de rijke man vielen. Maar ook de honden kwamen en likten zijn zweren. Het gebeurde nu dat de bedelaar stierf en door de engelen in de schoot van Abraham gedragen werd. Besef even dat de Heer Jezus nog niet gestorven en opgestaan is, hè, wanneer dit verteld wordt. Dus het is nog de oude situatie. En ook de rijke man stierf en werd begraven. En toen hij in de hel zijn ogen opsloeg, waar hij in pijn verkeerde, zag hij Abraham van ver en Lazarus in zijn schoot. En hij riep en zei, Vader Abraham, ontferm u over mij en stuur Lazarus naar mij toe. En laat hem de top van zijn vinger in het water dopen en mijn tong verkoelen, want ik lijd vreselijk pijn in deze vlam. Abraham echter zei, kind, herinner u dat u het goede deel ontvangen hebt in uw leven en Lazarus evenzo het kwade. Nu wordt hij vertroost en u lijdt pijn. En bovendien is er tussen ons en u een grote kloof aangebracht, zodat zij die van hier naar u zouden willen gaan, dat niet kunnen. En ook zij niet die van daar naar ons zouden willen gaan. Tot zover. Hier gaat het dus om die onderwereld, de Sheol en de Hades in het Nieuwe Testament. De plaats waar alle overledenen naartoe gaan. En de Heer Jezus is nog niet afgedaald en heeft nog niet de rechtvaardigen naar zich toe verzameld. En wat gaan we nou zien? Dit is geen gelijkenis. Er zijn mensen die zeggen van het is een gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus. Staat er niet bij. En er staat altijd in de Bijbel bij wanneer het een gelijkenis is. Dus dit is een reële beschrijving. Dus niet het lijkt zo, nee het is zo. En dan blijkt het dus zo te zijn dat er in die onderwereld, Sheol, Hades, die onderwereld na ons sterven, er twee afdelingen zijn. Eén waar de onrechtvaardigen zijn en een ander waar de rechtvaardigen zijn. En de rechtvaardigen, zo wordt het dan uitgedrukt, dat is ook een Joodse term die hier de Heer Jezus gebruikt, die worden in de schoot van Abraham gedragen. Die zijn dus bij Abraham. Dat is dus een positieve uitdrukking. Daar zijn dus de rechtvaardigen. Hoe de rechtvaardigmaking van oud-testamentische gelovigen plaatsvond, net als van nieuw-testamentische gelovigen, in en door Jezus Christus. Maar dat is een ingewikkeld theologisch verhaal, maar dat mag u van mij aannemen. Die mensen zijn net zo behouden als u en ik. Dus daar hoeven we ons niet ongerust over te maken. Worden in de schoot van Abraham gedragen. Dus er zijn dus twee compartimenten. Er is blijkbaar wel zicht, contact op een of andere manier mogelijk. Ja en nee. Het is de rijke man die Lazarus ziet. We lezen niet dat Lazarus de rijke ziet. Hebt u hem? We zitten hier in het licht. Als je naar buiten kijkt, het donker in, zie je niks. Als je daar gaat staan, zie je hier alles. Ik denk dat je zo'n soort onderscheid moet zien. Maar er is meer. Er is een afgrond tussen. Tussen die plek van vertroosting, de schoot van Abraham, en die plek van lijden in de pijn, daar zit een diepe afgrond. Abyssos, weer een mooi woord. En dat betekent bodemloze put. Dus een scheiding tussen die rijke man en die arme Lazarus. Dus die bodemloze put. En dan gaan we naar Judas 6. En dan moet je weer helemaal naar achter toe in de Bijbel, vlak voor de Openbaring. Judas heeft maar één hoofdstuk, het zesde vers. En er staat iets apart. en de engelen, die hun oorspronkelijke staat niet hebben bewaard, maar hun eigen woonplaats verlaten hebben, heeft hij voor het oordeel van de grote dag met eeuwige boeien in de duisternis in verzekerde bewaring gesteld. Er zijn dus engelen, die hebben hun oorspronkelijke positie opgegeven en die zijn gaan staan en gaan functioneren buiten datgene wat de Heere God met de schepping van de engelen heeft bedoeld. Het zijn dus gevallen engelen. En dat is ongeveer 1/3 van de engelen geweest. Staat in Openbaring. 1/3 van de engelen heeft partij gekozen voor de Satan. Hoor. Laten we dat niet onderschatten. Maar daarvan staat hier dus dat zij voor het oordeel van de grote dag met eeuwige boeien in de duisternis in verzekerde bewaring gesteld zijn. Verzekerde bewaring, een voorlopige hechtenis zou je kunnen zeggen, in de duisternis. En ook daar heeft de Griekse woordkeus weer te maken met die abyssos, met die bodemloze put. Dus je hebt die put, en dat is nog weer eventjes te onderscheiden van de onderwereld waar links en rechts zeg maar de goede en de slechte zitten. Die abyssos, die put, kom je ook tegen in Openbaring 9 vers 11. Openbaring 9 vers 11. En dat is geen prettige situatie die daar geschilderd wordt. Ik lees even vanaf vers 10. Zij hadden staarten die leken op schorpioenen en er zaten angels aan hun staarten en ze hadden de macht om de mensen schade toe te brengen 5 maanden lang. En zij hadden een koning over zich, de engel van de abyssos, de engel van de afgrond. Zijn naam is in het Hebreeuws Abaddon en in het Grieks heeft hij de naam Apollyon. Dus hier wordt ook over die afgrond abyssos gesproken. En daar komen allerlei wezens uit die minder prettig zijn voor de mensen die in die tijd op de aarde wonen en leven. En die hebben dus ook daar een engel die zich daar als koning opstelt. Apollyon of Abaddon. En dat betekent weer verwoester of verderver. Sommige mensen denken dat dat een engel van de Satan is. Het is natuurlijk tamelijk satanisch wat daar plaatsvindt. Ik ben daar niet zeker van. Want de Satan wordt later in die bodemloze put geworpen. En ik kan me niet voorstellen dat er dan een van zijn maatjes is die dan de sleutelbewaker daarvan is. Dus hoe dat precies is, ja, dat weten we niet. Ik ben er in ieder geval niet van overtuigd dat het een engel van de Satan zou zijn. Het kan ook zijn dat deze hel, want het is wel natuurlijk de verkeerde kant, later door de Heere God geschapen is met wezens die daarbij een bepaalde taak en een rol hebben gekregen. Tijd zal het leren, maar wij zullen er als het goed is nooit komen. Dus wat hebben we nou vanavond geleerd, hoop ik? Dat wanneer de ziel losgemaakt wordt van het lichaam, in de oud-testamentische situatie de rechtvaardigen en de onrechtvaardigen in de onderwereld komen. En dat het de rechtvaardigen zijn die toen de Heer Jezus gestorven is en daarnaartoe ook geproclameerd heeft dat hij de overwinnaar is, heeft hij hen die gevangen gehouden werden daar, de rechtvaardigen die daar toch een tijdje, weliswaar in een aparte situatie, maar door de dood gevangen gehouden werden, heeft hij daar uitgebracht en heeft hij met zichzelf samengebracht. En de gelovigen die nu in Christus ontslapen, daarvan zeg ik Paulus na, wanneer wij ontslapen, dan zullen we met Christus zijn. En hij zegt, en dat is verreweg het beste. Dus wij komen niet meer in een soort tijdelijke situatie. De ongelovigen komen nog allemaal wel in die onderwereld. En die wachten daar op hun definitieve straf. Die onderwereld is geen vagevuur. Dat is een uitvinding van de katholieke kerk. En de katholieke kerk had eigenlijk maar één doel daarbij. Er moest een hele mooie grote kerk in Rome gefinancierd worden en daar was geld voor nodig. Maak het volk bang, dan is het volk wel bereid om geld te offeren. En ja, dan kon je een dodenmis laten en dat is nog steeds natuurlijk. En hoe meer je betaalt, hoe korter je in het vagevuur zit. Maar je komt dus uit het vagevuur door te betalen en door goede daden van de levenden hier en nu. Maar je komt altijd in het vagevuur. Nou, dat is een soort werkgerechtigheid. Daar gaat het nu verder maar niet over. De gerechtvaardigen komen bij de Heer. En ja, hoe gaat het dan straks gebeuren? Hoe gaat het aflopen? Nou, daar hoop ik de volgende keer met jullie over na te denken. Dat noemen ze bij de film een cliffhanger, geloof ik, hè? Maar goed, we kunnen niet alles doen, ook niet alles vatten. Ik heb al eerder gezegd, en ik herhaal dat wanneer jullie vragen hebben, mail dat naar mij. Schouten.h. Apenstaartje. iCloud. iCloud.nl